Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We kijken vandaag naar een gedeelte uit het leven van Jezus in Marcus 2. In het vorige hoofdstuk lazen we over het begin van zijn werk. Hij riep 4 mannen bij hun bezigheden vandaan om hem te volgen. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. Uit andere gedeelten weten we dat zij de Heer al ontmoet hadden. Ze zijn nu hard aan het werk met hun vissersboten, maar zodra de Heer hen roept, laten ze alles achter. Hun bron van inkomsten, hun dagtaak en ook hun vader en hun familie. Waar wij ook mee bezig zijn, als de Heer iets voor ons te doen heeft, dan gaat dat voor. Het hoeft niet altijd om grote gebeurtenissen te gaan, zoals bij deze 4 mannen. Misschien was u vandaag van plan fijn in de tuin te gaan werken of iets anders leuks te gaan doen. Maar misschien wil de Heer u gebruiken om iemand op te zoeken die ziek is of verdrietig. Ook in zulke dingen is het goed om naar de stem van de Heer te luisteren. De vorige keer zagen we ook dat de heiland het druk had, dat er voortdurend mensen naar hem toe kwamen. Maar 's morgens heel vroeg, voor alle drukte begon, zien we hem een stille plaats opzoeken, waar hij met zijn vader spreekt. Dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Wij kunnen natuurlijk plannen maken voor een dag, maar 's morgens mogen we ze eerst bij de Heer neerleggen. We mogen tegen hem zeggen dat we bereid zijn hem die dag te volgen om te doen wat hij ons te doen geeft. En dan komt hij wel bij ons als er wat gebeuren moet, net zoals hij zelf de discipelen opzocht toen hij ze nodig had. We gaan beginnen met Marcus 2.
In Marcus 1 was het hoofdthema de groei van de bekendheid van de Heer Jezus door zijn prediking met gezag en het verrichten van wonderen. Nu komt daar een ander thema bij. Vanaf Marcus 2 vers 1 wordt verteld van een groeiend ongenoegen bij de Joodse leiders. Zij keuren het optreden van de Heer Jezus om verschillende redenen af. In Marcus 1 vers 39 lazen we: zo reisde hij heel Galilea door en sprak overal in de synagogen. Na deze rondreis door Galilea keert Jezus terug naar zijn eigen stad, Capernaum. Uit Marcus 1 weten we dat de Heer Jezus er niet openlijk is teruggekeerd. Hij was er gekomen na de genezing van de Melaatse man. Toen kwam hij zo in de belangstelling te staan, dat hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Pas na enige tijd wisten de mensen dat hij weer thuis was. Marcus 2 vers 1 en 2. Een tijd later kwam Jezus weer in Capernaum. Het duurde niet lang of de hele stad wist dat hij thuis was, en al gauw was het huis overvol. Ook voor de deur stonden vele mensen te luisteren naar wat Jezus vertelde. Zodra de inwoners van de stad vernemen dat de Heer Jezus er weer is, stromen ze toe om opnieuw naar hem te luisteren en waarschijnlijk ook om nog meer wonderen te mogen zien. Regelmatig benadrukt Marcus in zijn evangelie dat er drommen mensen naar de Heer Jezus komen. Zelfs zoveel dat we lezen: al gauw was het huis overvol. Ook voor de deur stonden vele mensen te luisteren naar wat Jezus vertelde. Al deze mensen luisteren naar de Heer Jezus. In de Griekse grondtekst staat: hij sprak het woord tot hen, dat is, hij verkondigde hen de boodschap van het heil, het evangelie van Gods koninkrijk. De verkondiging van het evangelie, het goede nieuws, was het werk van de heiland. De wonderen bevestigden zijn verkondiging. Marcus 2 vers 3 en 4. 4 mannen kwamen met een verlamde op een draagbed. Ze wilden naar Jezus toe, maar omdat het er zwart zag van de mensen, konden ze niet bij hem komen. Daarom gingen ze het platte dak op en maakten daarin een groot gat vlak boven de plaats waar Jezus stond. Daarna lieten ze de verlamde door het gat zakken. Terwijl de mensen naar de Heer Jezus luisteren, komt er een groepje van 5 mannen aan. 1 van hen is verlamd en wordt gedragen door de andere 4. Ze zullen vrienden of bekenden van hem zijn geweest. Uit verschillende versen in Markus 2 blijkt dat de verlamde wordt meegedragen op een matras, een soort slaapmat. Markus vertelt niet hoe lang deze man al verlamd was en of de verlamming gedeeltelijk of totaal was. Wel wordt duidelijk dat de man niet kon lopen. Vanwege de vele mensen slagen de 4 mannen er niet in om de verlamde man bij Jezus te brengen. Hun bedoeling is duidelijk. Ze komen voor genezing van hun verlamde vriend. Maar de mensen die er staan, willen zelf zo dicht mogelijk bij Jezus staan. Niemand gaat opzij om de mannen door te laten. Nu hadden de meeste huizen in die tijd een plat dak. Vaak hadden de huizen in Israël aan de buitenkant een trap, waarmee je op het dak kon komen. Daarom gaan de 4 dragers met de verlamde buitenom het platte dak op en maakten daarin een groot gat vlak boven de plaats waar Jezus stond. De daken in die tijd bestonden uit balken met erop takken, die weer afgedekt waren met klei, waardoor een soort daktegel ontstond. Daarna lieten ze de verlamde door het gat zakken. Door wat er gebeurt, wordt het onderwijs van de Heer Jezus onderbroken. Alle aandacht van de mensen richt zich steeds meer op de bedrijvigheid boven hen. Als het gat groot genoeg is, laten de 4 mannen de verlamde zakken. Vermoedelijk met behulp van touwen, die aan de 4 hoeken van het matras zijn bevestigd. Zo komt de verlamde bij Jezus terecht. De heiland moet het gebeuren met een glimlach hebben bezien. Markus 2 vers 5. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde man, uw zonden zijn vergeven. Er is nog geen woord gewisseld. Niemand heeft tot nu toe iets gezegd. Overigens, de verlamde zegt in heel deze geschiedenis geen woord. Toch is de situatie voor de Heer Jezus duidelijk. Hij weet wat deze mensen willen. Markus vermeldt dat Jezus hun geloof zag. Het vertrouwen in hem dat hij iets aan de situatie van de verlamde man kan doen. Gedreven door dat geloof hebben ze doorgezet en de verlamde zo dicht mogelijk bij Jezus gebracht. De Heer Jezus ziet wat in het hart van mensen is. Hij doorgrondt en kent ook ons. Hij weet ook wie u en jij bent. Ziet de Heer Jezus bij u en jou geloof? In de Griekse grondtekst wordt de verlamde man door Jezus aangesproken met kind, uw zonden zijn vergeven. Daaruit spreekt zijn liefde en ontferming voor de verlamde. De inhoud van het spreken van Jezus zal de aanwezigen hebben verrast. Iedereen had vast verwacht dat de Heer Jezus een woord van genezing zou spreken, maar dat gebeurt niet. De heiland spreekt woorden van vergeving van zonden uit. Voor ons mensen is de zonde het grootste probleem. Dat was het ook voor de verlamde man. In de ogen van Jezus zijn de zonden van deze man een nog groter probleem dan zijn ziekte. Daarmee wordt niet gezegd dat zijn verlamming het gevolg was van persoonlijke zonden. Het laat wel zien dat vergeving van zonden een hoofdzaak is van het evangelie dat de Heer Jezus verkondigt. Johannes de Doper verkondigde dat ook al. In Johannes 1 vers 29 zei hij, kijk, het offerlam van God, hij neemt de schuld van de wereld op zich. Markus 2 vers 6 en 7. Er zaten ook een paar Joodse bijbelgeleerden in dat huis. Toen die dit hoorden, dachten ze bij zichzelf, hoe durft hij? Hij spot met God. Er is maar 1 die de mensen hun zonden kan vergeven en dat is God. Bijbelgeleerden waren mannen die tot taak hadden de wet te bestuderen en haar aan het volk door te geven en uit te leggen. De reden dat zij waren gekomen zal zijn om zich op de hoogte te stellen van de leer van Jezus, maar vooral ook om te zien of hij niet iets zei of deed dat inging tegen de wet. Voor dit doel waren er zelfs bijbelgeleerden uit Judea en Jeruzalem overgekomen, Lucas 5. Hier begint hun ongenoegen ten aanzien van de woorden van Jezus en zijn handelen. Een ongenoegen dat steeds verder groeit en steeds duidelijker tot uitdrukking zal gaan komen. Nu dachten ze bij zichzelf. En in vers 16 gaan ze klagen bij de discipelen. Pas in vers 18 spreken ze Jezus zelf aan. In het vervolg van het Markus-evangelie zullen we zien dat hun tegenstand toeneemt. In Markus 3 vers 5 is sprake van verharding van hun hart ten aanzien van Jezus. En in Markus 3 vers 6 lezen we van een overleg met als doel Jezus uit de weg te ruimen. Volgens de Bijbelgeleerden matigt Jezus zich iets aan wat alleen de Heere God kan doen. Daarmee lastert hij God en dat is een zonde waarop de doodstraf staat, Leviticus 24. De Bijbelgeleerden hebben Jezus goed verstaan en begrepen. Hij was de Zoon van God, God zelf. Maar zij hebben hem niet geloofd en aanvaard als de Zoon van God, als God zelf. En daarom beramen zij een plan om hem uit de weg te ruimen. Maar de Heer Jezus sprak geen godslasterlijke taal. Hij is God. Hij kan werkelijk vergeving schenken, omdat hij naar de aarde is gekomen om de schuld van de wereld op zich te nemen, niet alleen de zonden van de verlamde man uit Markus 2. Markus 2 vers 8. Jezus wist wel wat er in hen omging en vroeg, wat gaat er in uw hart om? Uit het directe vervolg van vers 9 maken we op dat de Bijbelgeleerden geen antwoord hebben gegeven op de vraag van Jezus. Markus 2 vers 9. Wat is makkelijker om te zeggen tegen deze verlamde man, uw zonden zijn vergeven of sta op en loop? Als antwoord op de kritische vraag van de Bijbelgeleerden vraagt de Heer Jezus hun wat gemakkelijker is om te zeggen, uw zonden zijn vergeven of sta op en loop. Het verschil is dat het resultaat van de eerste uitspraak voor hen niet is waar te nemen en daarom niet controleerbaar. Dat is anders bij de tweede uitspraak. De Bijbelgeleerden blijven zwijgen. Markus 2 vers 10 en 11. God heeft mij, de mensenzoon, de bevoegdheid gegeven zonden te vergeven. Als iemand van mij vergeving krijgt, heeft hij vergeving gekregen. Daarop zei hij tegen de verlamde man, sta op, neem uw draagbed mee en ga naar huis. Uit de woorden van de Heer Jezus blijkt dat de genezing van de verlamde man een bevestiging is van zijn bevoegdheid om namens God, vers 7, zonden te vergeven. Die volmacht, dat gezag, kwam al eerder tot uiting in het onderwijs van Jezus. Daarna door het uitdrijven van boze geesten. Vervolgens door het genezen van een melaatse. En nu door het vergeven van zonden. Zoals God in de hemel zonden kan vergeven, zo heeft Jezus als de mensenzoon op aarde volmacht ontvangen zonden te vergeven. Het samengaan van uitspraken over ziekte en zonde treffen we in de Bijbel vaker aan, bijvoorbeeld in Psalm 103 en Jesaja 53. Beide wil de Heere God schenken, in en door de Messias. Markus 2 vers 12. De man sprong overeind, nam zijn bed onder de arm en liep tussen de verblufte omstanders door naar buiten. Er steeg een gejuich op tot eer van God. Zoiets hebben wij nog nooit gezien, riepen ze. In vers 11 richt Jezus zich tot de verlamde man. Het is na zijn woord over zondevergeving het eerstvolgende en enige wat Jezus tot hem zegt. De opdracht die Jezus hem geeft is drieledig, Johannes 5. Tot nu toe waren alle drie de bevelen voor hem onmogelijk geweest om uit te voeren. De opdrachten houden in dat Heer Jezus de verlamde man zal genezen op het moment dat hij, in vol vertrouwen op het woord van Jezus, gehoorzaam zijn bevelen opvolgt. Vers 12 laat zien dat het gebeurt. De man sprong overeind, nam zijn bed onder de arm en liep naar buiten. Kon de verlamde man eerst niet naar binnen vanwege de mensen die niet opzij wilden gaan? Nu kan hij zomaar tussen de mensen door naar buiten lopen. De mensen verheerlijken God. Daarmee erkennen zij dat deze genezing het werk van de Heere God is. Daarnaast houdt het ook in dat ze Jezus erkennen als iemand door wie de Heere God op een bijzondere manier werkt. De reactie van de omstanders staat in schril contrast met wat de Bijbelgeleerden dachten. Markus 2 vers 13 en 14. Jezus ging weer naar het meer. Grote groepen mensen kwamen naar hem toe en luisterden naar wat hij te zeggen had. Hij kwam langs een tolhuis. De tolontvanger was Levi, de zoon van Alfeus. Hij zat voor het huis. Kom, zei Jezus tegen hem, ga met me mee. Levi stond meteen op en ging met hem mee. Nadat hier Jezus binnenshuis heeft gesproken in Capernaum, gaat hij weer buiten de stad naar het meer. Het woordje weer wijst terug naar gebeurtenissen in Markus 1. Weer komen er grote groepen mensen naar de Heer Jezus. De werkwoordsvorm benadrukt dat er steeds meer mensen bijkomen. Ook nu neemt de Heer Jezus de tijd om de mensen onderwijs te geven. Na een tijd lang onderwijs te hebben gegeven, gaat Jezus weer verder langs het meer. Degene die hij dan ziet zitten, Levi, de zoon van Alfeus, wordt in Matteüs 9 en Markus 3 Matteüs genoemd. Deze Levi zat bij het tolhuis, dat wil zeggen, de plaats waar tolbelasting werd geïnd. Levi was tolontvanger. Capernaum was een van de grensplaatsen van het gebied van Herodes Antipas. Het lag aan de grote handelsweg van Mesopotamië en Syrië naar Fenicië en Egypte. Naast Caesarea en Jericho bezat Capernaum een van de drie Romeinse hoofdtolkantoren in dit gebied. Hier werd belasting geïnd over geïmporteerde goederen.
Okay.
Omdat de tolontvangers in dienst van de Romeinen waren en daarbij vaak erg hebzuchtig en inhalig te werk gingen, waren ze in Israël bepaald niet geliefd. Ze werden zelfs diep veracht. Levi wordt door de Heer Jezus geroepen om hem als discipel te volgen. Ongetwijfeld had Levi al veel van Jezus gehoord. Nu staat hij op en verlaat daarmee zijn werk, zijn baan en daarmee ook zijn inkomsten en zijn comfortabele leven. Levi stond meteen op en ging met hem mee. Markus 2 vers 15 en 16. Die avond aten Jezus en zijn leerlingen bij Levi thuis. Er waren ook veel collega's van Levi uitgenodigd en nog anderen met een slechte naam. Want van dat soort mensen gingen er veel achter Jezus aan. Toen enkele Bijbelgeleerden zagen met wie hij de maaltijd gebruikte, zeiden zij tegen zijn leerlingen, schaamt hij zich niet met dat soort mensen te eten? Degene die naast Jezus en zijn leerlingen mee aan tafel aanliggen, worden mensen met een slechte naam genoemd. In andere vertalingen lezen we tollenaars en zondaars. Daarmee worden mensen bedoeld die een uitgesproken zondig en verwerpelijk leven leiden. Tollenaars werden vaak gezien als landverraders en afzetters. Vervolgens benadrukt Marcus, want van dat soort mensen gingen er veel achter Jezus aan. Markus 2, vers 17. Jezus hoorde het en zei tegen hen: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degenen die Gods wil al doen. Wat een geweldige antwoord! Een mens roept toch geen dokter als hij gezond is? Dat doe je als iemand ziek is. De Joodse leiders vinden het gedrag van de Heer Jezus ongepast. Schaamt hij zich niet met dat soort mensen te eten? Zij dachten dat ze oprechte mensen waren. Markus 2, vers 18. De leerlingen van Johannes de Doper en de Farizeeën hielden zich aan de gewoonte om te vasten. Op een dag kwamen zij naar Jezus toe en vroegen waarom zijn leerlingen dat niet deden. Wie de vragenstellers zijn, is uit vers 18 niet duidelijk. Matteüs 9 noemt de leerlingen van Johannes de Doper, maar Lucas 5 doet vermoeden dat het de Farizeeën en de schriftgeleerden zijn. Het is heel goed mogelijk dat beide groepen de vraag naar voren hebben gebracht. Zowel de leerlingen van Johannes de Doper als die van de Farizeeën, ook zij hadden leerlingen, hielden zich stipt aan de vastentijden. In aansluiting op het feestmaal bij Levi brengt Markus nu naar voren dat de leerlingen van Jezus niet vasten. Het viel op en riep vragen op. Het verbreedde ook de kloof tussen de Heer Jezus en de Joodse leiders. Markus 2, vers 19 en 20. Jezus antwoordde: waarom zouden de gasten van de bruidegom niet mogen eten? Zolang de bruidegom bij hen is, hebben ze geen reden om niet te eten. Maar er komt een tijd dat hij er niet meer is, en dan zullen zij vasten. Het antwoord van de Heer Jezus bestaat uit drie beelden. Als eerste vergelijkt hij de situatie van hem en zijn leerlingen met een bruiloft. Zolang de bruiloft duurt en de bruidegom aanwezig is, is het niet gepast om te vasten. Het beeld van een bruiloft met betrekking tot de relatie tussen de Heere God en zijn volk was onder Israël een bekend voorbeeld. Met de bruidegom bedoelt de Heer Jezus dan ook zichzelf. Zolang hij in hun midden is, op aarde en bij hen, kunnen ze niet vasten, maar mogen ze dat vieren als een bruiloftsfeest. Later zal de Heer Jezus dit uitvoeriger en nauwkeuriger aan zijn leerlingen uitleggen in Johannes 16. Markus 2, vers 21. Wie verstelt nu een oude jas met een lap nieuwe stof? Die lap zou immers krimpen en de jas stuk trekken. De scheur zou er alleen maar groter door worden. Het tweede beeld dat de Heer Jezus gebruikt om uit te leggen waarom zijn leerlingen en hij zelf niet vasten, zoals de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën, is het naaien van een lap stof op een oude jas. Om een gat in een oude jas te repareren, moet je geen ongekrompen lap stof gebruiken. Die nieuwe lap stof zal gaan krimpen, met als gevolg dat hij afscheurt en de scheur nog groter wordt. De Heer Jezus maakt hiermee duidelijk dat iets nieuws op deze manier niet te combineren is met iets dat oud is. Wat hij met het nieuwe en met het oude bedoelt, wordt niet direct gezegd. Maar gezien het discussiepunt van het vasten naar Joodse gewoonte, kunnen we aannemen dat met het nieuwe het evangelie wordt bedoeld dat Jezus verkondigt. Het oude is dan de Joodse godsdienst met zijn wetten en gebruiken. Het nieuwe is heel anders dan het oude en kan daarmee niet samengaan of worden gecombineerd. Markus 2, vers 22. Wie doet er nu jonge wijn in oude leren zakken? Het leer van oude wijnzakken is hard en stug. Door het gisten van de jonge wijn komen er barsten in. De wijn gaat verloren en de zakken zijn waardeloos. Nee, jonge wijn doet u in nieuwe, soepele wijnzakken. Dezelfde toepassing als in vers 21 wordt bedoeld met het derde beeld dat de Heer Jezus schetst. Jonge wijn doe je niet in oude leren zakken, maar in nieuwe. Deze zakken waren gemaakt van dierenhuiden. Nieuwe huiden waren soepel en daar zat nog rek in. Oude huiden daarentegen konden niet meer uitzetten en waren stug geworden. Omdat jonge wijn nog aan het gisten is en door gasvorming uitzet, kon deze niet in zulke oude zakken worden gedaan. Ze zouden onherroepelijk gaan barsten. De jonge wijn staat voor het evangelie van de Heer Jezus. De oude leren zakken voor het Joodse geloof met zijn wetten en gebruiken. Het vasten, zoals de Joden dat gewoon waren te doen, past niet bij de nieuwe manier van geloven, die hoort bij de verkondiging van Jezus. Daarvoor is een nieuwe levensstijl nodig. Markus 2, vers 23. Op een sabbat, zaterdag, de Joodse rustdag, liep Jezus met zijn leerlingen door de graanvelden. De leerlingen plukten zo nu en dan wat aren en haalde de graankorrels eruit om op te eten. Vers 23 is inhoudelijk verbonden met de vorige versen door het aspect van de kritiek van de fariseeën. Op een sabbat liep Jezus met zijn leerlingen door een graanveld. Terwijl ze door het graanveld lopen, plukken de leerlingen aren en eten die op. Hebben ze nu het sabbatsgebod uit het Oude Testament overtreden? Wat zal de Heer Jezus voor antwoord geven? Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen en bespreken we Markus 2 vers 23 tot en met 3 vers 35. Leest u het gedeelte alvast maar een keer door.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.